Goedemorgen, geliefde gemeente. Wat een voorrecht dat we in de naam van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus, bij elkaar mogen komen deze morgen. Dat we met elkaar na mogen denken over Jezus' liefde voor ons en wat dat voor ons betekent. Deze morgen zullen we nadenken uit het Johannes-evangelie, Johannes hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 17. Johannes 15, vanaf vers 1. En daar lezen we het woord van God. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, dan wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt, in mijn naam hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Wat heerlijk om ook hier weer te lezen dat het Gods doel is, het doel van Jezus, dat we vrucht zullen dragen en dat wat we ook maar vragen in zijn naam, hij dat wil geven. En daarom wil ik ook, nadat we deze belofte hebben gelezen, eerst nog kort met elkaar bidden. Heere Hemelse Vader, u die landman bent, de wijngaardenier, wij hebben hier gelezen de woorden van uw Zoon, de Heer Jezus. En de belofte dat wat wij u ook maar vragen in uw naam, dat ons dat ten deel mag vallen. En dan bidden we, Heere, voor deze morgen, voor deze woordverkondiging, voor dit avondmaal, dat u in ons midden bent, Heere. Dat uw licht en uw liefde mogen schijnen, deze morgen. Heere, we vragen het, in Jezus' naam. Amen. We hebben gezongen, als een hert dat verlangt naar water. Een hert dat opgejaagd is en dat zo dorstig is dat het verlangt naar de levende stromen. Zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen. Is dat ook jouw ervaring deze morgen? Net als in Psalm 42. Mijn ziel dorst naar u, naar de levende God. Als je de Heere mag kennen, dan heb je iets geproefd van zijn liefde en van zijn goedheid. En dan kan het daar niet mee blijven. Dan zul je steeds weer opnieuw verlangen. En ik hoop dat je hier gekomen bent met dat verlangen en met die behoefte. En dan hebben we gelezen in dit hoofdstuk, in vers 5. Zonder mij kun je niets doen. Werkelijk, alleen de Heer Jezus kan ons hart vervullen. En wat is het dan wat Hij geeft? Wat is die stroom van levend water die Hij aan jou en mij wil uitdelen? Wat kan onze dorst alleen maar lessen? We hebben het gezongen. Zie de stroom van Jezus' liefde, overstelpend als een vloed. Toen de mensenzoon ons vrijkocht met zijn eigen kostbaar bloed. Alleen Jezus' liefde kan ons hart werkelijk vervullen. Jezus zegt hier, ik ben de ware wijnstok. Alleen Hij kan ons hart vervullen. Hij is de enige ware wijnstok. En er zijn zoveel andere dingen in de wereld, in ons leven, die niet de ware wijnstok zijn. Die geen vrucht voortbrengen. En daarom laten we onze gedachten en onze harten richten op wat Jezus heeft gedaan voor ons. En dan kan het ook niet anders. Wie kan zwijgen van zijn liefde of vergeten wat Hij deed? Jezus' naam zij steeds geprezen tot in alle eeuwigheid. Dat is Gods verlangen voor jou en voor mij, voor ons als gemeente. En daarom geeft Hij hier de opdracht. Blijf in mijn liefde. Want als je toch losraakt van zijn liefde, dan verdor je. Dan gaat het niet goed. En dat is de opdracht die we hier lezen in dit hoofdstuk. 12 keer hebben we met elkaar het woord blijven gelezen. En dat is dus ook de centrale opdracht van dit onderwijs wat de Heer Jezus geeft. De discipelen hebben avondmaal gevierd. Judas is weggestuurd. En hier loopt de Heer Jezus. In het Kidrondal. Het is donker geworden. En Hij weet waar Hij naartoe gaat. Het gaat naar de hof van Gethsemane. Hij weet wat er zal gebeuren. Morgen. Op vrijdag. Op die goede vrijdag. Die tegelijkertijd zo verschrikkelijk was. En dan geeft Hij aan zijn discipelen en ook aan ons vandaag zijn laatste woorden mee. Die opdracht. Blijf in mijn liefde. Blijven betekent dat je al ergens bent. Je kunt niet ergens blijven als je er niet gekomen bent. En dat is het eerste wat we moeten beseffen. Dat het niet vanzelfsprekend is dat je in de wijnrank bent. We lezen in Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te zijn. En daarom als eerste de vraag deze morgen. Ben jij in de wijnrank? Dat kan alleen door het geloof. We hebben gelezen. All to Jesus I surrender. Als het nog niet zover is, geef je hart aan Jezus. En je zult in de wijnstok ingevoegd worden. Want buiten Hem is geen leven. Er is echt werkelijk geen geestelijk leven. Geen werkelijke vrucht als je niet in de wijnstok bent. Maar als je dan in de wijnstok bent, en dat is wat Jezus hier ook zegt, jullie zijn al rein door het woord wat ik aan jullie gegeven heb. Dan zegt Hij tegen jou en tegen mij, blijf waar je bent. Blijf in Jezus' liefde. Wat is dat, die geweldige eenheid tussen wijnrank en wijnstok? Dat is wij als wijnranken in Jezus. Maar ook Jezus in ons. Al die levenssappen, al die liefde, die stroomt vanuit de wijnstok in de rank. Zoals de rank in de stok is, zo is ook de stok in de rank. Deze twee zijn één. Weet je dat? Leef je eruit dat je een geestelijke eenheid vormt met de Heer Jezus Christus? Het hele Nieuwe Testament staat vol met het gezegde in Christus of in Jezus. Wat is die eenheid? Een gelovige is verenigd met Christus op het moment dat hij of zij tot geloof mocht komen. En deze eenheid is een geestelijke band met God de Vader door Jezus Christus, die tot stand komt door de Heilige Geest. En het is alleen in deze eenheid dat een gelovige opgenomen wordt in de rank. Dat je lid bent geworden van zijn lichaam, waarvan Jezus het hoofd is. En daarom, gelovige, ben jij nooit alleen. Als Jezus ons hier aanspreekt als jullie zijn de ranken, dan is dat meervoud. Wij samen met alle gelovigen van alle tijden en plaatsen mogen de ranken zijn van deze wijnstok, waarvan de Vader de landman is. En hij kijkt naar deze wijnstok en deze ranken, zoekend naar vrucht, want dat verheerlijkt hem. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. Dat is Christus centraal. Niet alleen voor ons, maar ook in ons en door ons en tot hem. Hem alle eer. In het Oude Testament ging het vooral om reiniging voordat we tot God konden naderen. Daar werd heel erg duidelijk dat God niet zomaar genaderd kon worden. Er waren rituelen. Er was het jaarlijkse verzoendag. Er waren de offers. Maar hier zegt de Heer Jezus, u bent al rein. In vers 3. Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Nu, in het Nieuwe Testament, mogen we God de Vader leren kennen door de Zoon. Als we veel vrucht dragen. Wij zijn al rein. En we mogen de volle openbaring hebben van de woorden van God. Want in deze laatste dagen heeft God gesproken door zijn Zoon. Dat is het woord wat in ons is. God de Vader heeft zijn liefde ten volle geopenbaard in zijn Zoon. En daarom ook de opdracht om in die liefde te blijven. Wat is dat, in die liefde blijven? Ik zal jullie het verhaal vertellen van een prins. Er was eens een prins, de zoon van een koning. En hij was een beetje gefrustreerd, want hij kon maar geen vrienden maken. Telkens als hij mensen tegenkwam, als hij door het paleis liep, dan boog iedereen uit eerbied en ook een beetje uit angst voor hem neer. En deze prins vond dat niet fijn. Hij zocht intimiteit. Hij zocht vriendschap. Dus hij bedacht een plan. Hij dacht, ik laat mijn koninklijke kleren thuis. Ik trek de kleren aan van een gewone knecht. En ik ga eens op onderzoek uit. En zo kwam hij in de kelder van het kasteel. En daar werkten de knechten. En daar ontmoette hij een stoker. Iemand die de taak had om het vuur van het kasteel brandend te houden. En hij raakte in gesprek en ze ontwikkelden een band. En steeds opnieuw herhaalde de prins dit. En hij zocht deze stoker op in zijn gewone kleren. En ze werden vrienden. Maar op een dag besloot de prins dat het tijd was om zichzelf bekend te maken aan deze stoker, aan deze knecht. En hij zei, ik ben de zoon van de koning. En jij, wees niet bang, jij bent mijn vriend. En daarom, wat je ook maar vraagt in mijn naam, dat zal mijn vader de koning aan je geven. En die slaaf, die nu vriend geworden was, zei echter, jij hebt me al het meest kostbaar mogelijke geschenk gegeven. Namelijk jouw vriendschap. We lezen hier in dit hoofdstuk in vers 13. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk iemand die zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. En zien we hier niet een geweldig mooie parallel met wat Jezus, de Zoon van God, heeft gedaan. Hij verliet de hemelse heerlijkheid om onder ons te wonen. Hier in Johannes 15 loopt hij, de zoon van de koning, richting de plek waar een van zijn eigen volgelingen hem zal verraden. Hem zal bedriegen met een kus. Alle discipelen zouden hem verlaten. Allemaal. En Petrus, de leider van de discipelen, die zou hem zelfs verloochenen in de komende nacht. En toch zegt Jezus hier, terwijl hij dat allemaal weet: ik noem jullie niet meer slaven. Ik noem jullie vrienden. En in het Grieks staat hier geliefden. Ik noem jullie mijn geliefden. Waarom? Omdat Jezus laat zien dat God de Vader in een intieme, vriendschappelijke relatie met ons wil leven. Onze God is een drie-enige God. En ver voor de schepping was God volmaakt en perfect in zichzelf. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest waren in onderlinge, ultieme liefde. God had ons echt niet nodig. Maar waarom ben jij door hem gemaakt? Waarom zijn wij naar zijn beeld geschapen? Omdat hij jou en mij wil laten delen in zijn liefde. Maar we hebben hem de rug toegekeerd. En hier zoekt hij ons op. En hij wil opnieuw dat we zijn vrienden zijn. Zijn vrienden. Dat betekent niet dat hij onze vriend is. Ja, we kunnen zingen: welk een vriend is onze Jezus. En ik heb niks tegen dat lied. Maar toch zegt de Bijbel niet dat Jezus onze vriend is. Wij mogen Jezus vrienden zijn, maar hij is en blijft zoon van de koning. Hij is onze Heer. En toch mogen we vrienden zijn van die Heer en die Verlosser. Leef jij zo? In dat besef dat je zo geliefd bent door de Zoon van God. Dat zoals de Vader de Zoon lief heeft, de Zoon ook jou lief heeft. Je bent mijn geliefde, staat hier. Toen Jezus het avondmaal vierde voor de eerste keer, enkele uren voordat dit gesprek plaatsvond, toen zei hij dit: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En toen heeft hij gezegd: ik zal niet meer drinken van de vrucht van deze wijnstok, voordat ik deze met jou nieuw zal drinken, als ik in mijn koninkrijk ben gekomen. En dat is ook het verlangen van God deze morgen. Dat als we avondmaal gaan vieren, dat hij jou die beker reikt en aan je wil laten weten: ik verlang ernaar om deze nieuw met jou te drinken als ik in mijn koninkrijk ben gekomen. Hij wil samen met jou in zijn koninkrijk zijn. Kijk, dat bloed wat gesymboliseerd wordt door deze wijn was niet alleen om de schuld weg te nemen, zoals er in het oude verbond bloed gesprenkeld werd op het verzoendeksel. Niet alleen om van schuldenaren schuldelozen te worden. Maar dit bloed is er ook om verzoend te zijn. Om in een nieuwe vriendschappelijke relatie met God terug te keren. Weet je wat er op het kruis gebeurde? Daar verloor Jezus zijn leven niet. Zoals wij kunnen zeggen van bijvoorbeeld een ongeluk: ach, wat twee jonge mensen hebben het leven verloren. Jezus verloor zijn leven niet, maar hij gaf zijn leven. Dat bloed is in het Oude Testament het symbool van het leven. En daarom was er ook de opdracht dat we geen bloed mochten drinken of eten. Daarom mochten dieren niet door verstikking om het leven gebracht worden, maar moesten ze de keel doorgesneden worden. Want het bloed symboliseert het leven. Als Jezus zijn bloed geeft, dan geeft hij zijn leven aan jou en mij. Het is niet alleen verzoening. Het is niet alleen schuldvergeving, het is ook verzoening. Ik ben zo slecht. Wij zijn allemaal zo slecht. Dat hij voor mij moest sterven. Dat er bloed moest vloeien. En tegelijkertijd heeft hij jou en mij zo lief dat hij dat graag deed. Ik kan dat niet klein krijgen. Leef jij als een vriend? Dat is de vraag die tot jou en mij komt deze morgen. Lang geleden was er een jonge man in Engeland. Zijn naam was John Wesley. Hij was de leider van een groep mannen die zichzelf de Holy Club noemde. Nou, dat is nogal wat. Ik zou mezelf toch niet zo gauw zo noemen. Maar ze deden het vanuit het verlangen om heilig te leven. En dat was een goed verlangen. Maar ze waren uiterst strikt als het om het religieuze leven aankwam. Ze leefden als Holy Club onberispelijk. Ze zetten zich met alles wat in en na was in voor hun naasten. Ze bezochten de gevangenissen en de gevangenen. Ze gingen naar werkhuizen waar de armen waren. Ze probeerden hulpbehoevenden te helpen in de sloppenwijken. En ze kregen een last voor de kinderen, vooral die kinderen die wezen waren. En die gebrek hadden aan voedsel en kleding. Ze financierden onderwijs voor die kinderen. Ze ontzegden zich de slaap 's nachts om bijbelstudie te doen en om uren met elkaar te bidden. Ze raakten in de war over de Sabbat en over de dag van de Heere, de zaterdag en de zondag. En daarom besloten ze om beide dagen te houden. Ze gaven ruimhartig hun giften aan de armen en aan de kerk. Ze lazen de Bijbel, ze vasten, ze hadden gebedsbijeenkomsten. En zo waren ze de heilige club. Maar later in zijn leven, als John Wesley tot werkelijk geloof is gekomen, toen hij zijn vertrouwen op Jezus alleen had gesteld om gered te worden, toen hij vanaf dat moment terugkeek, toen zei hij dit: ik en mijn vrienden, wij zaten vast in de boeien van eigen rechtvaardigende religie. Wat een belijdenis. Gebonden in de boeien van zelfrechtvaardigende religie. Niet volledig op Jezus alleen vertrouwend. Wat vertrouwden ze dan dus wel? Dat wat ze deden. Hun eigen werken voor redding. Later schreef hij over zijn tijd in de Holy Club dit: ik had toen het geloof van een slaaf. En niet van een zoon. Niet van een geliefde. Jezus zegt hier tegen ons: ik noem u niet meer slaven, maar ik noem u vrienden. Leef jij als een slaaf of leef je als een geliefde, een vriend? Kijk, het diepste motief voor een werkelijk geheiligd leven, dat vinden we in deze liefdesrelatie. Levensheiliging, het groeien, is het groeien naar een leven wat beantwoordt aan onze positie als geliefden van God in Christus. Jezus zegt hier niet in vers 12: dit is mijn gebod, heb elkaar lief en dan hou ik van je. Gelukkig niet. Nee, hij zegt: heb elkaar lief zoals ik jullie lief heb gehad. Leef vanuit de liefde waarmee Jezus ons lief heeft. En dat is een nieuw gebod. En dat hebben we ook, dat kun je ook lezen in hoofdstuk 13 vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En dat is het nieuwe gebod van het nieuwe verbond, de wet van Christus. Nou, wat maakt dat nou nieuw? Als er ook onder het Oude Testament al gold, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Het nieuwe is dit. Zoals ik u heb lief gehad. Zoals Jezus heeft laten zien wat de liefde van de Vader is. Dat is het nieuwe van het nieuwe verbond. Het nieuwe is dat God zijn vaderhart voor ons heeft geopenbaard in zijn Zoon. Hij zegt in vers 13, niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. De wet is voor ons niet langer een maatstaf om vast te stellen of ons leven aanvaardbaar is voor God, maar het is de richtlijn die ons stuurt in het leven naar de wil van onze Heer. Het is wederliefde, liefde omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Gods liefde voor ons is niet gebaseerd op wat we wel doen of op wat we niet doen. Gods liefde voor ons is gebaseerd op Christus. En als je denkt dat je ook maar iets kunt doen of iets kunt nalaten waardoor God meer van je houdt dan dat Hij nu al doet, dan denk je in feite meer te kunnen doen dan Jezus voor je gedaan heeft. Doe dat niet. Dan denk je hoger te kunnen komen dan de maatstaf die Jezus hier geeft. Liefhebben zoals Hij lief heeft. Een werkelijke christelijke levensstijl kunnen we alleen maar ontwikkelen vanuit die liefde van God. Dat is wat er vloeit van de wijnstok naar de wijnrank. Liefde. Romeinen 13, vers 8 zegt, wees elkaar niks schuldig, behalve dit. Liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Hoe moeten we dit nu toepassen in ons leven? Als eerste wil ik twee dingen noemen die we moeten vermijden. Wetticisme en wetteloosheid. Twee tegenovergestelde gevaren. Wetticisme is dit. Dat je de geboden doet, maar zonder liefde. Ik word altijd een beetje zenuwachtig van mensen die alles perfect kunnen houden. Ik hou van mensen waaraan ik proef dat ook zij aan het eind van de dag moeten belijden voordat ze gaan slapen. Dat ze alleen maar uit genade kunnen leven. Maar het tegenovergestelde is wetteloosheid. Dat is handelen in de naam van liefde zonder de geboden te volgen. Er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld zeggen, ja hoor, ik kan met een gerust hart werken in een abortuskliniek. Want dat doe ik uit liefde voor deze jonge vrouwen. Er zijn mensen die relaties aangaan anders dan God bedoeld heeft. En ze zeggen tegen jou en mij, ja, maar we hebben elkaar toch lief? Er zijn mensen die willen helpen met het beëindigen van levens, euthanasie, want het is toch liefdeloos om deze mensen zo weg te laten kwijnen. Maar dat is wetteloosheid. Dat is niet zoals het God het in al zijn liefde bedoeld heeft. Dat is geen liefde. Leef niet langer als een slaaf, maar als een geliefde. En dat lezen we ook in vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Blijf in zijn liefde door zijn geboden in acht te nemen. En dat is een paradox. Want welk gebod geeft God hier? Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief heeft. Je bent geen slaaf meer. Wat een slaaf karakteriseert, is dat hij luistert naar zijn Heer. En in plaats daarvan zegt de Heer Jezus, je bent mijn vrienden. Toch geeft hij ons een gebod. Hoe kan dat nu? Weet je hoe dat komt? Augustinus heeft het als volgt gezegd. Heb lief en doe wat je maar wilt. En hij bedoelde dit. Als dat wat je doet wordt gedreven door de liefde van Jezus, dan is alles wat je doet is goed. Dan zijn er geen regels meer nodig. Dan doe je geen zonde. Dan vervul je de wet. Leef in de vrijheid om lief te hebben. Wat een heerlijk gebod. Kun je een mooiere opdracht verzinnen dan lief te hebben? En Augustinus zei erachteraan. Wanneer je zwijgt, zwijg in liefde. Wanneer je spreekt, spreek in liefde. Wanneer je terecht wijst, wijs terecht in liefde. Wanneer je verdraagt, verdraag in liefde. Oei, die laatste vind ik ook lastig. Iets verdragen, maar dan in liefde. Werkelijk in liefde. Wat je ook doet, doe het door liefde. En dat is mijn tweede toepassing. Het gebod is elkaar lief hebben. Elkaar lief hebben. Aan het eind van het Johannes-evangelie ontmoeten we de Heer Jezus op een strand. En de discipelen weten het niet meer, ze zijn gaan vissen. En dan gaat de Heer Jezus onderwijs geven aan Petrus, de leider, voordat hij ze opnieuw erop uitstuurt om de wereld in te gaan en dit goede nieuws te verkondigen. En dan vraagt hij de volgende vraag aan Petrus. Heb je mij lief? Heb je mij lief? En voor de derde keer. Heb je mij lief? Dat is de voorwaarde voor alles wat we doen in ons leven. De vraag die God jou vanmorgen vraagt is deze. Is de Heer Jezus net zo'n werkelijkheid in jouw leven als je beste vriend of vriendin? Als je meest geliefde broeder of zuster? Want het is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Die liefde die stroomt vanuit God naar elkaar toe. Kijk, soms vragen we ons misschien wel eens af, waarom ervaar ik die liefde van God nu niet? Soms kan het koud zijn in je leven. Maar als iets niet stroomt, als die sappen niet stromen van de rank, van de wijnstok naar de rank, dan is er een stagnatie opgetreden. Misschien moet je jezelf de vraag stellen of je niet meer liefde moet geven, zodat er ook meer liefde zal komen. Begrijp je wat ik bedoel? Soms wachten we tot we liefde ontvangen voordat we het gaan uitdelen. Maar misschien moeten we wel eerst gaan uitdelen voordat we weer zullen groeien in die liefde. Die liefde moet vanuit de wijnstok naar de vrucht. En dat gaat door jou en mij heen. En er is liefde in overvloed. Er is geen tekort aan die liefde. Soms ben ik bang dat er meer mensen zijn dan dat je denkt, die geestelijk burn-out zijn geraakt of daar tegenaan zitten. Ook in onze gemeente. Ik krijg daar koude rillingen van als ik merk dat het vuurtje dooft. Weet je wat geestelijk burn-out zijn is? Dan brandt de lont en niet langer de olie. Dan doe je het op eigen kracht en niet meer vanuit de liefde, vanuit de olie, van de Heilige Geest. Wees doordrenkt als lontje van Jezus' liefde en laat dat branden. Want wij kunnen het niet. Zonder Jezus kun je werkelijk niks doen. God roept ons tot zichzelf, niet individueel, maar als gemeenschap. Wij denken al gauw aan die wijnranken als wij zijn allemaal een rank. Maar volgens mij is dat niet zo. Volgens mij zijn wij als gemeente een rank. En ook al hoop ik dat je zegt, we kunnen niet zonder elkaar, toch moet er ook een gezonde mate zijn van onafhankelijkheid van elkaar. Want onze eerste afhankelijkheid moet zijn van Jezus. Hij is de wijnstok. Als wij van een echtgenoot, van de gemeente, van een voorganger, van een oudste, van wie dan ook, verwachten dat hij of zij onze diepste behoeftes gaat vervullen, dan komen we bedrogen uit. Want dan krijgt die relatie zoveel gewicht, dan gaat het verstikken. Dan is er altijd spanning in die relatie, in plaats van ontspanning, in plaats van vreugde, in plaats van blijdschap. En het is Jezus die hier tegen ons zegt in vers 11, deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Daarom, aan jou en mij de opdracht, tap uit een ander vaatje. Tap uit Jezus' liefde. Laat het niet afhangen van die ander om zelf lief te blijven hebben. Hou het vuur brandend, ook als die ander liefdeloos doet. Verdraag hem of haar in liefde. Geef liefde. Het stroomt als we het doorgeven. Het is liefde, onuitputtelijk. En dat zien we ook in het stuk. Het is Jezus' verlangen, het verlangen van de Vader. In vers 2, opdat zij meer vrucht draagt. En in vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. God verlangt naar meer vrucht. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, u begrijpt, over dit onderwerp kunnen we nog vele preken houden. Maar de tijd is op. Hoe ziet liefde eruit? Nou, we weten allemaal één hoofdstuk in de Bijbel wat dat prachtig illustreert. 1 Korinthe 13. Het enige wat ik wil doen is je een gedicht voorlezen wat geïnspireerd is op dit hoofdstuk. Zodat je daar zelf mee verder aan de slag kunt. En het gedicht is van Karel van Eyck. Hij zegt dit. Al kon ik nog zozeer in prachtige preken, bijbelverklarende preken natuurlijk, mijn redes afsteken en wist wijze woorden op ieders gebied. Maar had ik de liefde niet, dan was het toch meer wat trommelgekletter, gezwets en geschetter. Had ik de liefde niet. Al blies ik trompet hoog van de toren, al zong ik in koren de sterren van de hemel, het hoogste lied. Maar had ik de liefde niet, dan klonk het toch net als toeters en bellen. Ik had niks te vertellen. Had ik de liefde niet. Want liefde is echt. En liefde is aardig. Is open, oprecht en eerlijk. Rechtvaardig. Het is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen. Die ieders verdriet ook de dood kan overwinnen. Jezus overwon de dood. Door hem zijn we uit de dood overgegaan in het leven. Hij heeft gezegd, dit is mijn bloed. Het levengevende bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag wanneer ik die nieuw met jullie zal drinken in mijn koninkrijk. En daarom, blijf in Jezus' liefde door de kracht van Jezus' bloed kun je opnieuw beginnen. Verlang jij, dat is mijn laatste vraag, verlang jij naar een nieuwe teug, als het ware, van Jezus' liefde. Dat zijn liefde met nieuwe kracht zal schijnen door jou en door mij, door onze gemeente. Dan wil ik je gaan vragen om te gaan staan. Om te gaan staan, dan gaan we ons lied zingen. Dan gaan we dit lied bidden. Dan gaan we hem vragen of hij die stroom van liefde, overstelpend als een vloed, opnieuw wil geven. Heren, laat uw licht en uw liefde schijnen. En dan zullen we daarna de liefdesmaaltijd van de Heer gebruiken. Amen.